Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En ik loop vanaf de kant waar de schutter het winkelcentrum is ingegaan. Dan zie ik als eerste een man en een vrouw liggen. Daar zie ik rechts zie ik een scootmobiel. Daar zie ik een oudere man uithangen. Daar zie ik 3 kogelgaten in de rug van die scootmobiel. Dus dan ben ik net een halve minuut binnen. Dan heb ik 4 doden gezien. Dan krijg ik allerlei dingen terug in mijn lijf. Dan leek het wel of ik op moerasgrond stond.
Hallo en welkom bij Napleiten. Podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie, rechters en het lijstje wordt steeds langer. Dit keer een forensisch rechercheur praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris,
ja.
Forensisch opsporingsonderzoek. Hoe belangrijk is dat in strafzaken?
Nou, dat kan extreem belangrijk zijn. Het is in veel gevallen ook belangrijk. Kijk, forensisch onderzoek is eigenlijk het onderzoek naar alle sporen die je rondom een strafbaar feit voor een plaatsdelict kunt vaststellen. Van vingerafdrukken tot bandensporen tot DNA, noem maar op. En je hebt natuurlijk echt wel strafzaken waarin zeg maar, het forensisch onderzoek, dus de objectieve sporen die worden aangetroffen. Mm-hmm. En waar procesverbaal van komen en een strafdossier komen. Het kan bijvoorbeeld om een DNA-spoor. Nou, dat is
ja,
een heel veel zaken.
Op een arm, kruidsporen op iemands arm of op kleding.
Precies,
dat
of mensen die biologisch materiaal achterlaten op een plaats delict. Ja, dat kan in heel veel gevallen doorslaggevend bewijs zijn in een strafzaak. Het is extreem, kijk. Als je kijkt naar een strafzaak, naar het bewijs wordt gepresenteerd, dan heb je vaak gewoon de tactische info. Dat zijn de verhoren van getuigen, van verdachten. En daarnaast heb je de forensische bevindingen. En dat zijn zeg maar, de technische bevindingen die gedaan zijn. En dat tezamen maakt eigenlijk vaak de bewijsconstructie van het Openbaar Ministerie.
We gaan naar de zaak. Op 9 april 2011, en dat was een zonnige zaterdagmiddag, begon even na 12 een man op de parkeerplaats van winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn om zich heen te schieten. Hij ging het winkelcentrum in met een automatisch vuurwapen, liep hij langs de winkels en binnen enkele minuten loste hij zeker 100 schoten. 6 mensen kwamen om. 17 raakte gewond. Daarna doodde de schutter zichzelf. Het bleek te gaan om de 24-jarige Tristan van der Vlis. Hij was in het bezit van enkele vuurwapens en lid van een schietvereniging. En dat was hij ondanks zijn psychische problemen die bekend waren bij meerdere instanties. Bij ons aangeschoven vandaag is forensisch rechercheur John Pell. Welkom.
Dankjewel, Wouter.
Oud-forensisch rechercheur, hè, inmiddels.
Ja, ik ben 5 jaar geleden gepensioneerd. En aan mij plakt het predicaat forensisch rechercheur ex. Maar ik heb alle rollen bekleed. De laatste 15 jaar was ik leidinggevende. Ik ben als leidinggevende van het landelijk team forensische opsporing binnen en buitenland geweest. Maar ja, ik ben voor iedereen die ex-forensisch rechercheur.
Ja, want je hebt wel echt aan een heleboel geruchtmakende zaken ook gewerkt, hè? Bekende zaken.
Maar ook in allerlei rollen. Ook als technisch rechercheur, als coördinator, als forensisch expert. Ik durf wel te zeggen dat was, ja, daar lag mijn hart.
Jij bent begonnen in
1983.
Wauw. Ja, ik zit
maar volgens mij de politie in Rotterdam, als ik het zo hoor.
Nee,
nee, ik maak een grapje.
Schiedam.
Ja, nee. Nee, je bent begonnen in de jaren 80.
Ja.
Die forensische onderzoeken. Wat is daarin eigenlijk veranderd in die tijd? Voor zover jij dat kan zien.
Nou ja, laat ik beginnen. Vroeger had je de TOHD. Dus je Oh ja, sorry. De technische...
er worden heel veel belletjes vandaag, denk ik.
Technische opsporings- en herkenningsdienst.
Ja.
Toen werd die afdeling, die werd de TR. Technische recherche. Nou, wacht even met bellen. Ja. Want je geeft me niet tijd om.
Sorry, ga door.
En toen werden we de FO, niet bellen, bellen. De forensische opsporing.
Ja.
Maar weet je, waar het op neerkomt. Plat gezegd heb je gewoon binnen de recherche heb je drie takken van sport. En ik noem dat altijd de gouden driehoek. Dat is de tactiek, de techniek en de info. En die drie, als dat loopt als een fantastisch ingespeeld elftal, krijg je daar fantastische resultaten uit. Ja. Omdat de een niet buiten de ander kan. Nou had ik vroeger een dingetje, blijf van die bellen, hè?
Ja.
SVC.
Oude politieman, hè? Dat hoor je wel.
Ja, we hebben alle type gasten daar.
Het sporenvernietigingscommando. Ja, dat was natuurlijk wel een dingetje. Want
het sporenvernietigingscommando?
Ja, omdat de collega's
toch wel even bellen eigenlijk.
De collega's van tactiek en de collega's van de eenheid die als eerste te plaatsen is.
Na een
incident.
Ja.
Ja, die zijn allemaal van nature, denk ik, geselecteerd op nieuwsgierigheid.
Ja.
En die hebben dan niet het vermogen om aan te komen, te bekijken en denken, drie stappen terug. Want eerlijk is eerlijk, het klinkt lullig, maar dood is dood. Tuurlijk, einde naartoe, vaststellen, dood, dan terugtrekken aan de beweging. Nee, maar dan moeten we allemaal kijken of hij wel dood is. Maar een heleboel sporen op een plaats delict, die kan je maar één keer veiligstellen. Een heleboel zijn er ook latent aanwezig. En ik heb tot vervelens en toe heb ik daar gevechten over geleverd in mijn carrière. En het menige keer heb ik ze er ook gevraagd of ze wilden verdwijnen. En als het niet lukt, dan trapte ik ze eraf. En als ik nu zie, hè, ik heb ook wat dingetjes mogen implementeren bij de politie. Hè. Ik heb een groen-wit lint heb ik bedacht.
Ja.
Een groen-wit lint. Groen is een klein beetje de andere wereld als rood. Dat is voor de binnenring. Dus dan mogen alleen de collega's van de forensische opsporing komen. En het rood-witte lint is voor de buitenring.
Ja, daar sta ik wel eens.
Nou ja, ik hoop dat je daarachter staat. Ja. Ik hoop niet dat je ervoor staat.
Omdat je er ligt.
Ja.
Maar mag ik even vragen, John? Even voordat we helemaal, want ik vind het mega interessant nu al. Maar wat ik wel me afvraag, gewoon even persoonlijk. Hoe is het zo gekomen dat jij helemaal dat technische forensische onderzoek in bent gegaan? Toen je nog kleine John was, zeg maar. Jonge John.
Ik ben in 83 begonnen als portier. Portier bij de gemeentepolitie Amsterdam. Vanaf portier ben ik arrestantenbewaarder geworden.
Wat is een portier? Ik heb geen idee eigenlijk.
Je doet de deur open, Chris.
Ja, maar bij de gemeente...
Op het hoofdbureau, in de Eemsgracht.
Ja. Als je je daar meldt, dan zit daar een portier achter de balie en die doet de deur voor je open.
Ja, ik kom er mee zo.
Advocaat, hè? Dat zie je wel.
Maar ik dacht, portier, is dat een functie? Maar ik snap wat je bedoelt. Ga verder, excuus.
Maakt niet uit. Daarna ben ik arrestantenbewaarder geworden. Daarna ben ik chef-arrestantenbewaarder geworden. Daarna ben ik waarnemend bureauchef geworden. Maar mijn beroep eigenlijk, ik ben MTS'er. Dus ik heb de MTS-opleiding gehad, 4-jarig techniek. Dus techniek heeft me altijd geboeid. Toen zag ik bij die politie, zag ik iets. De TORD, daar werkte toen 10 mensen, die deden alles. Die hadden verschrikkelijk tekort aan medewerkers. Toen dacht ik, weet je, als ik bij die politie wil blijven, dan wil ik maar één ding.
Ja.
Dan wil ik bij techniek gaan werken. Nou ja, dat is me dan gelukt met een mazzeltje. Want er waren er maar 10, er waren er 3 ziek. 2 gingen er geloof ik met pensioen. Dus ik denk dat ze al lang blij waren dat ik mijn vinger op stak. En toen werd ik leerling technisch regisseur.
Maar de techniek stond toen toch ook wel nog een beetje in zijn kinderschoenen, kan ik me voorstellen. We kunnen nu meer dan toen, toch?
Ja, veel meer. Ja. Vroeger had je een halve liter bloed nodig voor een bloedgroepsbepaling. En tegenwoordig heb je een partikeltje bloed voldoende om een volledig profiel uit te halen. Dat kan je niet vergelijken. En als je dan ook ziet, dat er is nu ook een leerstoel op forensische techniek. Als je ziet wat er de laatste 20 jaar in ontwikkeling is geweest, dan is dat waanzinnig.
Mag ik iets vragen? Wat is de rol van het NFI daarin geweest? Want die zijn natuurlijk heel erg... Hè, die komen natuurlijk in strafzaken heel erg naar voren de laatste... ook wel 20 jaar, denk ik. Als het gaat om...
Het Nederlands Forensisch Instituut.
Het NFI is de laatste jaren ontwikkeld verschrikkelijk innovatief geweest.
Ja.
Hebben vooraan gestaan. En als je gaat kijken naar de ontwikkelingen binnen Europa... durf ik wel te zeggen dat we een hele bijzondere positie hebben met het NFI hier al. In Engeland, waar men veel eerder en sneller met particuliere bureaus gingen werken, waar ik in het begin ook wel een voorstander van was, laat het helder wezen, maar waarvan we later hebben moeten constateren dat ze niet allemaal zo deskundig waren, en daar weet jij alles van. Je hebt nu het deskundige register, hè?
Ja.
Dat vind ik een heel mooi instituut, want Daaraan kan je meten hoe deskundig iemand is.
Ja, misschien wel goed voor de luisteraar. Je hebt het vroeger, hè, kon je deskundig opvoeren als OM of als verdediging. Maar er was eigenlijk niet echt veel duidelijkheid over de kwaliteit van die deskundige. Ja. Is er op een gegeven moment is een register gekomen.
Ja. Dan sta je met een rapportcijfer in.
Dan kan je niet zomaar opkomen. Dan komen alleen maar mensen op, deskundigen die ook daadwerkelijk deskundigheid hebben. En daar kun je dan afleiden van, als die optreden in een strafzaak, dat er ook daadwerkelijk deskundigheid is.
Dat wist ik niet.
Ja.
Ja. Nou, in die hele wereld, ik heb een beetje wel een afwijking, hè. Dat als zometeen blijkt dat iets niet kan, hè. Ja, dat kan niet.
Nou, je bedoelt technisch niet kan, bedoel
ja,
je?
Ja, dat kan niet.
Nee.
Nou, dan raak ik al getriggerd, hè. En dan weet ik, dan haal ik mezelf een probleem op de hals, hè. Want het is natuurlijk makkelijker om te zeggen, oké, dat kan niet. Ja, maar dan gaan we het netwerk in, dan gaan we bellen en dan gaan we het internet opduiken. Ja. En vroeger had je dan geen internet, maar vroeger werden ze bij het NIV gek van mijn telefoontjes. Want ik heb een keertje op een PD gestaan bij een dubbele moord met een van de eerste telefoons zo aan mijn schouder geklemd.
PD is een plaats delict voor de luisteraar, ja. Ik zal niet bellen. Nee, dat geeft niet.
Toen vertelde ik heb gelezen dat je epiteelsporen, dus huidcellen, oude huidcellen, als je iemand iets beetpakt met kracht, dat je dat achterlaat. Maar dat we dat toch niet kunnen analyseren. Maar als ik dat nou eraf ga poetsen met swappies en we gaan die swappies bewaren, hebben we er misschien over 5 jaar wat aan.
Wat is een swappie?
Een wattenstaafje.
Ja.
Ja, dus dat je dus sporen ging veiligstellen waar je nu misschien technisch nog niet veel mee kan, maar over 5 jaar misschien wel.
Exact.
Ja.
En dan is het leuk, als je dan een cursus krijgt terwijl je op de plaats delict staat, naast het bed waar het slachtoffer op ligt. Die was gesnoerd met de PTT-telefoons. Die heb je tegenwoordig niet meer, alles is gsm. Dus die kabel die was van de plint afgetrokken. Daar was het slachtoffer mee gekneveld. En ik stond daar al met een flesje gedemoliseerd demiwater, druppies op mijn wattenstaafje te doen en te poetsen. En dan te kijken, de uiteinde, oké, dus als je dat zo hebt en je gaat trekken, zet je daar de meeste kracht in. Ja, je had ook kunnen zeggen natuurlijk van, ja, weet je, ik weet niet wat ze over 5 jaar doen, maar dat zal me worst.
Mag in dat verband, hè, want kijk, op een gegeven moment komt natuurlijk het DNA-verhaal kwam op, hè, DNA-bewijs en het kunnen vaststellen van DNA uit biologische sporen.
Ja.
Heb jij, zeg maar, in die periode, zeg maar, voorafgaand dat echt kon, ook al allemaal sporen verzameld, biologisch materiaal op PD's, omdat je wist, hé, over een aantal jaar komt misschien dat DNA-onderzoek wel helemaal naar voren?
Ja, een voorbeeld daarvan is liquidatie Tony van Maurik.
Dat is een bekende liquidatie geweest in Amsterdam in de jaren 90.
Ja, daar heeft een meneer 13 jaar vakantie aangeboden gekregen van de overheid. Die was daar niet blij mee.
Chris kent die zaak. We hebben hier huisregels en dat is altijd... Dat
maar, ik heb niks met deze zaak te maken, okay. Dat scheelt. Nee.
Ja. Nou ja, Tony van Maurik zat in zijn auto, was geliquideerd. Wij komen te plaatsen. Ik was leerling en als leerling sta je op de eerste spot van de tree, van de ladder. En ik was met 2 ervaren collega's en het was een beetje koud en het waaide. En ik vond dat die PD ook heel smal was afgezet. En ik moest het vak nog allemaal leren. En alles wat er maar te vinden was, dat vrat ik op, dat las ik. En ik nam spullen mee naar huis. Moet je ook niet doen bij de gemeente, want dat houdt in... op je werk ga je lezen en thuis is voor thuis, weet je.
Dus, ja, dat dus is niet de bedoeling.
Nee, ik was sowieso al een eigenwijze draal, hoor. Maar toen zie ik een sigarettenpeuk, zie ik liggen. Want ik vroeg aan die mannen, jongens, ik vind het klein afgezet. Mag ik nog even rivieren naar achterkant? Dus met een Maclite alles even in het licht afzoeken.
Dat noemen jullie rivieren?
Dat noemen we rivieren, okay. Ja. Dat houdt in dat je dan zeker weet dat je geen plekje vergeten bent. Je kan een voetbalveld kan je onderzoeken, maar je kan een voetbalveld ook rivieren.
Maar hoe weet je dan? Ja, sorry, dan maak ik eerst maar je verhaal, want anders blijf ik vragen stellen.
Ik kom bij een boom. Ik zie er een peuk liggen. In mijn beleving een recente peuk. Was toen het een heel gewild merk. Marlboro.
Nou, nog steeds, hoor.
Ja, meen je?
Ja, lekker merk, hoor.
Chris dampt er behoorlijk wat van weg per dag.
Dus ik zeg tegen die mannen, ik zie er een sigarettenpeuk. Ik pak even een camera, ik zet er een bordje bij, ik fotografeer het even. Ik ga het veiligstellen in een papierzakje. Toen de tijd stelden we dat soort dingen veilig in een plastic zakje. En dan schreef je op Marlboro. En als dan de verdachte toevallig Marlboro rookt, had je een heel klein plusje. Ja. Maar meer ook niet. Want voor hetzelfde geld...
Er zijn ook heel veel mensen Marlboro, dus ja.
Daarom, dus zegt er dat wat? Nee, dat zegt er bijna niks, maar... Dat papieren zakje, waarom? Omdat ik al hier en daar wat gehoord had van DNA, ontwikkelingen, waar we naartoe zouden kunnen gaan. Dus ik dacht, weet je, in een papieren zakje Want als je hem op kamertemperatuur in een papierzakkie buiten het UV-licht vandaan gaat bewaren, hè, in je opslag, dan blijft dat jaren goed. Dus nou ja, dat heb ik toen dus gedaan. Volgens mij 14 of 13 jaar daarna komt er een collega naar me toe. En die zegt, John, kun jij nog herinneren die peuk die je hebt veiliggesteld bij Tony van Marek, de liquidatie? Ik zeg, ja, nou die hebben we nu in passage gebruikt. En die is van een verdachte. Die komt voor in het onderzoek. Ja.
Dan werd een klein plusje ineens een heel groot plusje. Dan ben je op die PD geweest.
Wat een veroordeling opleverde van 13 jaar. Ja.
Dan krijg je natuurlijk wel advocaten die natuurlijk heel erg gaan zeuren over een spoor. Wat 13 jaar in een plastic zakje, in een papieren zakje op kamertemperatuur
heeft gezeten. Daar kun je natuurlijk van alles over zeggen.
Ja. Ja, goed, dan ga je natuurlijk kijken als dat zeg maar als dat doorslaggevend bewijs is in de zaak van een verdachte, hè, dus dat DNA-spoor op die peuk op PD, ja, dan ga je helemaal afgraven.
Als dat jouw cliënt was geweest, had je dan gevraagd of je John Pell mocht horen?
120%, ja, natuurlijk.
Nou, John werd ook gehoord, hoor.
Oh ja, en
hoe vond je dat? Ja.
Jij hebt dat natuurlijk 100 keer meegemaakt.
De eerste keren werd ik door meester Doeners afgeslacht in Den Haag.
Geslacht echt?
Ja, werd ik echt. Had ik mijn huiswerk niet goed gedaan. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Maar goed, in de loop der jaren leer je een hoop natuurlijk. Dus ik had me goed voorbereid. En we zaten daar al bij de RC. De PG zat erbij, advocaat zat erbij.
Ja, misschien de rechtercommissaris en de onderzoeksrechter die verhoren uitvoert. Ja.
En de advocaat vroeg om mij, in uw verbaal, en ik moet je eerlijk verkennen, het was een sumier verbaal, weet je. Een van mijn eerste verbaal. Ik was al blij dat ik een verbaal mocht maken. Staat recent, u vond de peuk recent. Ik zeg, ja, dat vond ik ook recent. Ik zeg, er zat nog een hele strook as eraan. Ik zeg, en gezien het feit dat het op die dag tot ongeveer 4 uur 's middags niet had geregend, maar het had gestort regend, dat ik toen te plaatsen kwam om 11 uur 's avonds, dat het droog was. Ik zeg, mag ik ervan uitgaan dat het een recente peuk betrof? Want het woord recent, ja, dat
kun je op allerlei manieren uitleggen.
Vertel het maar. Het vervelende was voor de verdachte, dat zijn hele verhaal wat hij daarvoor verklaard had, ja, dat werd onderuit gehaald door één sigarettenpeuk.
Ja, ik kon niet meer zeggen dat hij er niet geweest was.
Nou ja, hij had verklaard dat hij in die tijd daar waarschijnlijk niet geweest was. Exact. Ja, en als er dan op peuk wordt aangetroffen die geduid kan worden in tijd, ja, dan heb je natuurlijk wel iets uit te leggen.
En die geduid kan worden in een tijdspanne. In de tijdspanne met regen, droog. En we weten allemaal hoe een natte sigarettenpeuk eruit ziet. Ja, en we weten allemaal hoe een peuk eruit ziet die vertrapt is. Maar we weten ook hoe een peuk eruit ziet die je weggooit. Waar nog een centimeter of 3-4 sigaret aan zit. Die dan opbrandt en dat die asslurf er nog aan zit.
Ja, en John die zit helemaal vol met verhalen. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Dat heet Sporen liegen niet. Ik heb het zelf gelezen tijdens een ziekbed. En ik heb het toen in één adem uitgelezen. Dat kan ik zeker aanbevelen. We gaan naar de zaak. De schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Hoe raakte jij daarbij betrokken? Hoe hoorde jij dat het was gebeurd?
Ik zat bij de voetbalclub, Koninklijke AFC. Daar was ik hoofdjeugdopleiding. Ik zat in een sollicitatiegesprek met een kandidaat. En ik heb mijn leven lang 2 telefoons bij me gehad. Dan moet je weten, een diensttelefoon, daar mochten wij vroeger voor 10 gulden privé van bellen. Weet je, ik denk, waar gaat het over?
Het blijft de politie natuurlijk.
Maar je hebt wel goed pensioen, hè, John? Kom op.
Ik mag niet klagen.
Nee, goed.
Doe ik ook niet. Nee. Dus ik had altijd 2 telefoons bij me. Dan had je ook nooit het gezeur van, ja, maar je privé deze maand heb je 13 gulden gebeld, 3 te veel. Hoofdpijndossiers. Dus 2 telefoons bij me. 1 telefoon gaat. Dat moet ik je even vertellen. Op dat moment was ik inspecteur en projectleider bij het Landelijk Team Forensische Opsporing.
Ja.
Dat is toen het had opgezet door Bennett Welten. En dat is een bundeling van 163 specialisten geweest. En ik had vroeger niks met het RIT, want dat vond ik een rampidentificatieteam.
Ja.
En waarom had ik er niks mee? De sollicitatieprocedures waren niet transparant. Het was jij gaat weg en Pietje neemt je plek in. En ik had daar weinig interesse in.
Maar dat was een rampen, hoe noem je dat? Rampen?
Identificatieteam.
En dat was een team van de landelijke eenheid? Of
En dat team, dat zou opgaan in het landelijk team forensische opsporing. Dus je kreeg dan 163 collega's die dan alles, maar dan ook alles deden. Nou, dat vond ik wel boeiend. En om in voetbaltermen te blijven. Ik was een van de 6 gescoute projectleiders.
Oh, kijk.
Kan het... Moet toch nog even een steekje meegeven. Ik was de enige inspecteurtje. De rest waren allemaal commissarissen. Die verdienden geloof ik 4 loonschalen meer.
Maar, ja.
Maar, okay, maar ik had Bennett wel te beloofd dat ik het zou gaan doen. Ik had piket in die periode. Ik heb gesprek op HFC. Ik kijk naar die diensttelefoon. En dan weet je, die gaan niet bellen op zaterdagmiddag. John, wat voor weer is het in Haarlem?
Nee.
Dus ik zeg tegen die kandidaat. Ik zeg, god, ik vind het heel vervelend. Het gesprek gaan we nu afbreken. Ik ga je morgen of overmorgen ga ik je terugbellen. Ik zeg maar, ik moet nu heel dringend weg. Dus ik belde de frontdesk, belde ik terug. En toen kreeg ik op van Schietpartij, Alphen der Rijn. En wat hun dan doen, hun bellen als eerste de projectleider. Die stapt in zijn auto, die pakt dan het zwaailampje met het magneetje erop. Poep, zit hij op zijn dak. En die gaat met de noodgang er naartoe. Dan wordt alles wordt in kennis gesteld wat vanuit de eerste aanleg al meteen daar naartoe moet komen. Als projectleider kom je ter plaatse en dan ga je eerst even scannen. En weten wat er aan de hand is en je informatie op die PD ophalen. En dan kan je altijd nog zeggen, ik wil dit specialisme wil ik. Maar zoals altijd bij dit soort calamiteiten, ik kwam daaraan.
Dus jij bent vanaf de voetbalclub,
ja,
met een bloedgang, zwaailampen, toeters en bellen, ja, daarheen.
Ja.
Oké.
En je komt daaraan?
En ik kom daaraan en ja, wat ik aantref, dat tref je altijd aan. Dat is chaos. En dan moet je gewoon de chaos gaan managen. En dan moet je ook niet druk gaan maken over, ja, maar dat kan niet en dat moet al. Want het is altijd een puinhoop. Hmm. Dus als eerste zocht ik op een rode container. Ik ga je meteen vertellen wat het betekent.
Yeah.
COPI, dat is commando plaats incident. Daar zit dan de brandweer, de GOR, de GGD, de politie, de gemeente. Die zitten allemaal in die container. Die hebben elk uur, hebben die 5 tot 10 minuten een overleg. Dus van daaruit wordt alle processen gestroomlijnd. Waar ik dan behoefte aan heb, is dat ik moet kijken, waar loopt er hier een beheerder plaatsdelict? Die was er niet. Een beheerder plaatsdelict, dat is, komt uit de uniformdienst. Die maken de afzetting en die zorgen dat niemand op die PD komt.
Maar je wist dus toen wel, dus jij kreeg te horen Schietpartij al van de Rijn. Maar je wist wel, dit is groot.
Ja, ik wist ook met dodelijke slachtoffers. Dat is me allemaal verteld in de auto onderweg naar... Kijk, als je naar zo'n plaatsdelict toe rijdt, dan heb je veelvuldig contact. Je gaat je teamleden... Ga je bellen, je gaat met de frontdesk ga je bellen, de back-office ga je bellen. Dus je wil al zoveel informatie hebben wat er is.
Ja, want dus je hoorde van oké, er is een schietpartij geweest in het winkelcentrum. Daar is met zware vuurwapens vermoedelijk geschoten. Daar zijn doden bij gevallen. Ja. Is dat dan ook een moment... Kijk, ik ken alleen dat als er, zeg maar uit mijn werk, dat je dan ga je hoger in je energie... Dan trap je je gaspedaal nog even wat dieper in en denk je, dit is echt groot. Weet je, ja. Ik moet nu snel zijn. En is dat een gevoel wat jij ook herkent, zeg maar?
Dat herken ik wel, maar dat probeer ik juist te onderdrukken.
Ja, maar ik vind dat altijd heel moeilijk, dat je hoger in je energie gaat, om dan die opwinding en die stress van dat moment, om dat te onderdrukken, vind ik altijd heel moeilijk.
Maar vanuit mijn opleiding neurolinguistisch programmeren,
ja.
Ik had ook NLP kunnen zeggen, maar daar had ik meteen weer een bel om horen
gehad. Ja.
Het helpt je niet verder. Dus nee. Probeer je ademhaling op te pakken. En probeer niet in de emotie te schieten, maar blijf rationeel.
Mag ik iets vragen, John? Want ik kan me voorstellen, jij krijgt een telefoontje op de Koninklijke HFC.
Ja.
Dat is Haarlem, toch?
Ja.
Dus je moet van Haarlem naar Alphen. Dat is 30 minuutjes rijden, denk ik.
Ongeveer.
21 in jouw geval. Kijk, jij bent een professionele forensisch rechercheur. Je gaat straks de leiding krijgen over dat hele plaatsdelict. Dat is een enorm plaatsdelict, want het is een winkelcentrum. Ja. Waar heel veel mensen zijn, dodelijke slachtoffers,
paniek,
medisch personeel doorheen.
Media.
Die hele PD is natuurlijk in feite, als jij daar komt, is in feite al, is niet meer authentiek, laat ik het zo zeggen, toch?
Nee.
Ben jij dan in de auto, hè? Want ik kan me zo voorstellen, dat heb ik namelijk zelf ook, en jij misschien ook wel eens naar een piketdienst gaan, waar iets heel heftig is. Dan ga ik al nadenken van, hé, wat moet hier mogelijk gebeuren, weet je?
Ja.
Heb jij dat ook, dat je dan in de auto zit, dat je denkt van, hé, wat ga ik aantreffen, wat moet er gebeuren, wie moet ik inschakelen? Ben je al helemaal aan het analyseren?
Zeker, want dan vraag ik al of er een LPD in de ronde loopt. En ik wil de leider plaatsdelict.
Ja.
Kijk, je hebt binnen plaatsdelict management heb je 3 actoren.
Ja.
Dat is de beheerder plaatsdelict, die komt uit de uniformdienst.
Ja.
Dan heb je de leider plaatsdelict, die komt uit de tactische recherche. En dan heb je de FOCO, de forensische coördinator, die komt uit de technische wereld.
Dat ben jij op dat geval.
En dan heb je dus weer die driehoek.
Dan heb je die driehoek weer. Dan probeer je meteen informatie te verkrijgen. Dus... toen ik aankwam, wist ik al een klein beetje wat ik als eerste wilde gaan doen. Ik was enorm verheugd te horen dat de lokale forensische opsporing ter plaatse was. Ja. Dat doet me dan deugd, want die gaan meteen die sporen al beveiligen. Die zorgen ervoor. Kijk, hulp aan slachtoffers gaat altijd voor. Ja. Maar je probeert dan altijd met de GGD en met de brandweer een deal te maken van jongens, prima, dat en dat. Maar weet, ik heb daar heel erg interesse voor dat stuk of zo, weet je. Laten we dat proberen. Kan het niet, dan kan het niet, want hulp bij slachtoffers gaat altijd voor.
En waar heb je dan bijzondere interesse in bij zo'n plaatsdelict?
De interesse waar de meeste concentratie van hulzen leggen. Want dat zegt wat, dat hij daar in de nabijheid van die concentratie hulzen binnen 4-5 meter gestaan moet hebben. Want het uitwerpen op een harde vloer, dan zal je 4-5-6 meter zal je komen, maar geen 10 meter. Wat ik dan van belang vind, is dat ik dan te horen krijg van de LPD, als hij al een klein beetje wat mensen heeft lopen ondervragen, zeg maar, interviewen, waar hij gelopen heeft.
Ja, en daar dan.
En die wil ik dan zo goed mogelijk markeren, afzetten, dat ik noem het maar, heel blijft.
Maar dat vereist dus een enorme goede samenwerking eigenlijk tussen de tactische types, hè, die mensen ondervragen, en de technische man, jij.
Ja, ja. En omdat de lokale FO al te plaatsen was, was het voor ons een stuk prettiger. Ja. Dat er later een klein misverstandje gaat ontstaan wat irritaties opwekte. Want toen kreeg je het gebeuren van wij komen te plaatsen als landelijk team forensische opsporing. De lokale forensische opsporing was al aan het werk. Hun chef daarvan stond daar ook. Wij komen te plaatsen. Ik stel me netjes voor als John Pell. Ik ben projectmanager van het landelijk team forensische opsporing. Jouw korpschef heeft de nationale recherche en het landelijke eenheid gebeld. En wij komen hier het onderzoek doen.
Dat vindt zo iemand, dat vindt natuurlijk de lokale FO, die denkt dan even, wie ben jij dan? En donder jij even lekker op, want ik ben hier al bezig.
Ja. En moet je voorstellen, als Amsterdammer loop je altijd alleen lachen. Ja. Want het is altijd de Republiek Amsterdam, grote mijl, weten alles beter.
Is als advocaat.
En daar heb jij gelukkig helemaal geen last van, dus dat scheelt.
Dus ik, toen ik naar die man toe ging en me netjes voorstelde, had ik al kromme tenen. Want ik denk, hoe ga ik hem dat nou vertellen zonder dat hij boos wordt? Ja. Dat is ook niet gelukt, want ik kreeg best wel een aardig antwoord van hem. Hij zegt, luister, ik heb jou niet gebeld. Wij zijn hier bezig met 6 technisch regisseurs op zo'n klus. Hè.
Is dat veel, is dat weinig?
Nou, dat is heel weinig.
Ja. Okay. Ja, okay,
wij zijn hier bezig en wij maken het onderzoek af. En dan was mijn valkuil heel vroeger, was dan dat direct reageren. Dus tegenwoordig kan ik altijd tot 10 tellen. Maar toen kon ik altijd 6 tellen. Dus ik denk, ik wacht even. Ik ontvang hem even. Dus ik zeg tegen hem in mijn reply tegen hem. Ik zeg, ja, maar dat kan jij wel vinden, maar dat vindt jouw baas niet. Dus doe me nou een lol. Bel nou je baas. Want het is een beetje lullig als wij hier een beetje als grote mensen moeten gaan lopen. Bakkelei, wie het onderzoek.
Ja, en er liggen, en op dat moment liggen er ook dode mensen in dat winkelcentrum. Ja. En als je dan daar gaat staan kiften, dat geeft geen pas natuurlijk. Nee.
Maar ik fluister hem wel in zijn oor en ik kan je één ding beloven. Wij gaan het onderzoek doen.
Ja, mooi is dat, hè?
En nu krijgt, voor de luisteraar, nu krijgt John ook een beetje een hard trekje opeens rond zijn mond.
Ja.
Maar mag ik ook vragen, hè? Want het is, hè, je hebt natuurlijk het gehele onderzoek, tactisch, technisch, info, hè? Die gauw. Wie leidde dat dan? Is dat dan ook, zeg maar, de landelijke eenheid die dat meteen doet?
Nee, in principe leidt de officier van justitie het onderzoek.
Nee, natuurlijk. Maar goed, van welke afdeling, laat ik het zo zeggen.
Dat is, zeg maar, in de vorm van een TGO.
Ja, is daar, lokaal eigenlijk.
Ja, is daar. En dit waren 2 TGO's, hebben ze hiervan gemaakt. Want ze hebben een TGO gemaakt van het incident en een TGO van het onderzoek daarnaast. Ja. Omdat je natuurlijk bij dit soort grootschalige onderzoeken zit je ook met een tijdspanne. Dus je wil heel snel, wil je al de eerste informatie, wil je al hebben. Nou, dus 2 TGO's erop, 2 teamleiders TGO. Die zijn vanuit de politie, die leiden het onderzoek, zeg maar. Die staan ook in direct contact met allebei. Want er zaten op deze zaak 2 officieren met 2 officieren.
Ik heb een verjaardagsvraag. Eigenlijk heb ik ken je het fenomeen verjaardagsvragen? Dat zijn de vragen die je altijd krijgt op een verjaardag. Ja. En ik heb dan, ik heb er eigenlijk een heleboel aan jou op dit moment.
Apart
maar, sorry. Maar, nee, maar goed, de eerste is, jij komt. Jij bent, dit speelt eigenlijk in een beetje, nou, niet al te lang voor het einde van jouw carrière. Hè? Ja. Jij had toen al heel veel gezien.
Ja.
Was jij nog getroffen door wat je daar zag?
Ja.
Raakte dat je?
Ja. En dat zal ik je vertellen. In 2009 heb ik een burn-out gehad. Toen noemden we dat nog een burn-out. Maar dat waren al de eerste tekenen van posttraumatisch stresssyndroom. Ben ik er 8 maanden uit geweest. Samen met een psychotherapeut hebben we een beetje becijferd dat ik 1500 doden heb meegemaakt in mijn carrière. 1500.
1500?
1500. Psycholoog zegt tegen mij, jongen, je hoeft je niks te verwijten. Kijk, ik zei vroeger altijd met mijn beide handen kop, jongens, met Jezus sandalen en geitenwolle sokken, die gaan er een onderdoor, maar ik niet. Nou, oké, kleur bekennen, ook ik ga er een onderdoor.
Maar waar ga je dan precies aan onderdoor?
Nou, dat je het mentaal niet meer aan kan. Dat je 's nachts herbelevingen krijgt, dat je vrouw je wakker schudt.
Van de plaatsdelicten die je hebt aangetroffen.
Van alles komt terug een keertje. Ja. Alles komt is een keertje terug.
Kijk, voor hun is geen papier, hè? Dat is natuurlijk wel verschil tussen, zeg maar, rechters, advocaten. Zij staan er bovenop.
Nou, ik zie ook wel eens een strafdossier en dan zie je die foto's. En dan denk je soms, Jezus, alsjeblieft. Maar jullie nemen die foto's. Ja, dat is een verschil. Ja.
Manipuleren met lichaamsdelen. Van een overleden persoon vingerafdrukken maken. Zal je toch die arm moeten manipuleren. Als je iemand hebt gehad die zich voor het spoor hebt gegooid en lichaamsdelen zoeken en je pakt voor het eerst in je leven een been op, kan ik je vertellen dat het toch wel heel raar is. Dat je met een been langs het spoor loopt en dat je alles loopt te verzamelen. Nou, welkom bij de technisch rechercheur. Dus.
Ja, dat is dus psychisch loodzwaar werk.
Ja, maar ik was al een beetje in die fase zat ik en ik kwam daar binnen. Buiten lag een man uit Syrië, die was doodgeschoten.
Bij het Ridderhof.
Bij het Ridderhof. Ja. Er lag geen laken overheen. Ik zeg, doe me een lol, haal iets uit de GGD-auto of zo, ambulance, maar daar moet wat overheen.
Want dat kon jij niet aanzien gewoon?
Nee, maar dat doe je toch niet? Bedoel,
dat is gewoon gebruikelijk dat er lakens overheen gaan.
Ja. Huizen eromheen, kinderen zien dat, alsjeblieft doe dat niet.
Ja.
En ik loop vanaf de kant waar de schutter het winkelcentrum is ingegaan, dan zie ik als eerste een man en een vrouw liggen. Daar zie ik rechts een scootmobiel. Daar zie ik een oudere man uithangen. Daar zie ik 3 kogelgaten in de rug van die scootmobiel. Dus dan ben ik net een halve minuut binnen. Dan heb ik 4 doden gezien. Dan krijg ik allerlei dingen terug in mijn lijf. Dan leek het wel of ik op moerasgrond stond. Of ik heel langzaam in die vloer wegzakte. Maar ik moet leiding geven aan een proces. Ik kan daar niet ineens in janken gaan uitbarsten en met mezelf bezig zijn. Dus toen moest ik mezelf weer even herpakken. En toen ben ik doorgelopen, omdat de technisch rechercheurs gaan als eerste naar binnen. Tegen hun zeg ik altijd, zodra het sporen technisch kan, doe ik een wit pakken, een overschoen, een mondkapje, want dan wil ik het zelf ook zien. Omdat je gaat zo meteen, als je alles hebt maar geobserveerd, ga je plan van aanpak maken. Daar wil ik actief in deelnemen, want een aap hoef je niet te leren klimmen. Ik bedoel, dat heb ik ook 12 jaar gedaan, technisch rechercheur.
Dus jij gaat over het plaatsdelict lopen en dan ga je...
John is een van de mannen in witte pakken die je dus altijd rondom een plaatsdelict
ziet. Ik ga pas naar binnen als de technisch rechercheur zegt, John, je mag naar binnen. Hè? Ik stuif niet naar binnen.
Nee, begrijp ik. Maar wat mij interesseert, is dat ik me zo kan voorstellen, is dat jij zeker op zo'n groot plaatsdelict als deze, met heel veel sporen, hè, en heel veel... dat je naar binnen loopt en dat op zich wel extra zwaar maakt. Dat je gaat proberen te reconstrueren op basis van de sporen. Wat is hier mogelijk gebeurd en waar moet ik gaan zoeken voor nog meer sporen? Ja. Toch?
Ja. Maar dat is een automatisme. Je gaat meteen denken dan. En dat is ook bescherming, hè? Want omdat je rationeel gaat denken, welk scenario zou hier
hebben plaatsgevonden?
En aan de hand van al die scenario's die je gaat bedenken...
Maak je meerdere scenario's?
2-3 scenario's is heel normaal.
Ja, ja.
En het is ook heel normaal om die scenario's dan in je calamiteitenunit te delen. En met iedereen te triggeren. En
af te zetten tegen.
Juist. En jongens, wat denken jullie? En dat en dat. Want je kan niet het hele winkelcentrum in een grote plastic zak meenemen en naar het NIV brengen voor sporen. Dus je moet sporen gaan veiligstellen. Dus je wil wel zeker weten dat je de juiste sporen hebt. Ondanks, zeggen mensen, ja, maar John, hij heeft zijn eigen toch door zijn hoofd geschoten.
De schutter.
Hij is toch dood? Ja. Maar wij weten toch niet dat er nog een aantal medeverdachten misschien in zitten. Dus je moet alles toch eerst gaan onderzoeken.
Ja.
Je kan moeilijk zeggen, nou, dit is allemaal wel duidelijk hier. Oh, gesneden je koek, de mazzel. En alles afvoeren en we zijn klaar.
Waren de camerabeelden eigenlijk?
Ja.
Over dat hele gebeuren?
Ja.
Dat helpt wel, hè, denk ik.
Zeker, maar ik zou eerlijk vertellen, ik was te laf om ze te bekijken. Want ik zat in een...
Ah, laf?
Ja, zo noem ik dat dan maar. Kijk, er wordt op een gegeven moment gevraagd. Ja. Ik vraag aan de jongens, en toen voelde ik hem wel een beetje. Ik zeg, voordat we verder gaan, hè, want ik ben ook hulpofficier dan. Hè, voordat we verder gaan, hè, zijn de kamer wel in beslag genomen. Hè, want je hebt natuurlijk van de loop der jaren zoveel ervaring met dingen. Mensen zijn druk in van alles en nog wat. En dan is het mijn dingetje, hebben we alles wel in beslag genomen. Want wat je niet in beslag hebt genomen, kan je nooit onderzoeken. En als je het later wel gaat doen, dan ga je het ambtshalf repareren en dat kan niet.
Dat is een hoop gedoe.
dat is een hoop gedoe.
Een weinig bewijskracht vaag, dus ja.
Terecht. Ja. Toen zag ik...
Sorry, waarom heeft dat weinig bewijskracht?
Nou ja, kijk, als je kijkt op het moment dat je vlak nadat het strafbare feit heeft plaatsgevonden, zeker op een PD, waar allemaal mensen...
Alles in beslag, nee, ja.
En dan kan dat best wel veel bewijskracht hebben. Maar als je pas 2 dagen daarna nog een keer gaat zoeken en je vindt nog ergens een huls met een DNA-spoor, dan zit advocaatjes als Christian Vlokstra...
Zit die klaar om te zeggen, kan iedereen wel langs gelopen zijn. Ja. Ik snap het.
Terecht, laat het helemaal weten. Ja. Dus die beelden... Ik wilde precies weten waar die dan gelopen had. Want die beelden die zijn nou voor mij best wel waardevol. Dus toen werd er gezegd van... ja, maar ga jij die beelden ermee bekijken? Zie jongens, dan ben ik een uur weg hier al. Ja. Ik zeg, en ik denk beter dat iemand van tactiek dat kan doen. En als die nou zegt van... John, dit moet je zien, hè? Want gezien dat en dat en dat. Maar ik was al lang blij natuurlijk, want...
Dat je het weggeschoven had.
Ik zakte bijna door de vloertegels heen, want... Ik was ziek op dat moment, maar ik wilde niet...
Maar het
niet.
Was natuurlijk ook een afgrijzelijke gebeurtenis, hè?
Ja, weet je hoe gek het is? Je komt er binnenlopen, je ziet daar een echtpaar leggen... waarvan later bleek dat de kinderen in winkel ingevlucht waren. Buiten zie je een man uit Syrië bij een auto leggen. Rechts bij de visboer die oudere baas. Toen dacht ik, nou ben je een oude baas geworden. En later bleek dat die man, geloof ik, over de 80 was... Dan ga je op een zaterdagmiddag ga je naar het winkelcentrum.
Visje halen.
Dan ga je een visje halen, ga je een gesprekje doen met die visboer. En dan word je uit je scootmobiel, word je geschoten.
Maar denk je dat op dat moment al?
Ja.
Omdat je daar loopt?
Ja.
Maar dat kan ik me zo goed voorstellen dat je denkt... En ben jij dan... Dat is misschien echt een journalistenvraag, maar ben jij dan ook al... Kijk, toen hoorde jij ook al dat de schutter zich waarschijnlijk zelf van het leven had beroofd.
Ja. Ja.
Ben jij dan ook al geïnteresseerd in wie is diegene? Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ben je alleen met sporen bezig?
Sporen. Ja,
dat snap ik.
Maar toen dacht ik, dit kan niet, dit gaat niet gekker worden. Maar toen liep ik het winkelcentrum in. En moet je voorstellen, dat was een beetje een L. Je kwam binnenlopen en dan had je een soort kruispunt met supermarkt. En dan kon je linksaf kon je gaan en dan ging je Albert Heijn. 2 winkels voor de Albert Heijn zie ik een scootmobiel staan. Met een oudere vrouw erin. Met een opgelegd schot. In de voorhoofd.
Wat is een opgelegd schot? Sorry, dat is...
Nou ja, als je een vuurwapen tegen het huid aandoet, dan zie je... Kijk, komt die kogel van verre, dan is die eerder netjes rond. En is er een opgelegd schot, dan heb je allerlei fragmenten. Want dan gaat de huid gaat daar scheuren en je verkleuring heb je.
Dus je ziet meteen, dit is een soort executie geweest.
Ja. Dus daar waar je eerst bij de visboer denkt, dit kan niet gekker worden. Dan wordt dan een half uur daarna, wordt het dan nog gekker.
Hoe zorg je er dan voor? Hè? Dat bedoel ik niet vervelend. Hè? Want je laat best wel veel toe eigenlijk in jezelf. Hè? Door ook meteen over zo'n man na te denken. Hè? Die in zo'n scootmobiel zit, visje eten, nou, alles. Hoe zorg je er nou voor, zeg maar, dat soort emoties... Je professionele, forensische blik niet vertroebelen? Of denk je, nou, daar heb ik sowieso eigenlijk geen last van?
Nee, dat zei ik vroeger altijd, maar daar heb je wel last van. Ja. Ik heb vroeger altijd mezelf lopen besodemieteren.
Dat doen alle jonge mensen.
Ja. Maar het beroerde is... Kijk, nu is dat beter geregeld met nazorg voor collega's. Hè? Maar ik kon vroeger aan de keukentafel... toen niet aan mijn 2 kinderen en mijn vrouw vertellen... Nou, papa is vandaag daar en daar geweest. Kijk, jij had het in het voorgesprekje over AT5, hè?
Daar heb ik vroeger gewerkt.
In de AT5-periode was ik technisch regisseur. Ik liep bijna elke week door het journaal van AT5... in een wit pak te huppen. Want vooral de 90e jaren waren extreem.
Ja,
mijn kinderen zitten op een basisschool. Ja. Dus de vriendjes, vriendinnetjes die bij ons thuis kwamen... die vonden het altijd fijn als de papa er van de kinderen was. Want die papa die liep altijd in een wit pak op de tv. Want je kent je kinderen toch niet...
Wat je aan het doen bent daar.
Ik ben ook niet de man van liegen, want daar heb ik echt een bloedhekel aan. Maar wat je niet vertelt, hoef je ook niet dan op dat moment anders voor te stellen. Dus ja, een heleboel dingen, die zei ik niet. En ik was er een meester in om dat gesprek in één om te buigen. Nou, wat anders.
Ja, was je dag? Nou, hoe was jouw dag? Nou, misschien voor anderen aan deze tafel ook wel ergens een beetje herkenbaar, toch?
Maar, ja, zeker. Maar
Chris, of niet?
Zeker, maar jij zei op een gegeven moment merkte ik dus wel dat het wel ging vertroebelen. Ja. Okay? Als jonge regisseur ontkende ik dat eigenlijk. Ja. Wat was nou het moment, wat deed je daarmee?
Voor mezelf ademhalingsoefening even. Even mezelf weer voelen. Ik voel in mijn lijf, hier voel ik spanning in. Ja. Dan deed ik een paar ademhalingsoefeningen. En dan zette ik mijn gedachten, want het klinkt misschien eenvoudig om, maar je bent wat je denkt, hè? Daar geloof ik heel sterk in. Hè? En op dat moment moet je jezelf gewoon even herpakken. Ja. Dat is hetzelfde als dat ik wel eens een keertje uit een woning vroeger naar buiten ben gerend op een galerij en ik moest spugen. Omdat de lucht binnen in die woning, die was zo ondraaglijk. Ja. Kijk, je gaat in zo'n woning naar binnen, dan moet je even diep ademhalen. Dat wordt je dan geleerd en dan neutraliseert die lucht zich. Maar dan komt het allerergste. Nou wordt er gebeld en ze roepen je naar buiten. John, kom even naar buiten. Dan ga je naar buiten. Dan sta je 5 minuten even te bellen. En dan ga je terug. En dan lijkt het wel of je een klap met een eend hout krijgt.
Oh ja?
Dan moet ik spugen in een woning. Ja, is niet handig als je spooronderzoek moet doen.
Nee.
Dus naar buiten rennen. Ja, en dan leeg je de helft van je maag.
Ik snap het.
Wordt dat beter? Kom je daar vanaf op een gegeven moment?
Nou, ikzelf, die lucht kon bij mij nooit winnen. Nee. En ik heb alles geprobeerd in mijn mondkapje. Geurtjes cola, geurtjes citroen.
Tijgerbalsem in.
Tijgerbalsem, brut, deodorant. Ik heb van alles. Ik kon aan die lucht, dat komt misschien omdat ik een grote neus heb. Ik kon aan die lucht niet wennen.
Terug naar die schietpartij in dat winkelcentrum. Daar lagen zes lichamen van slachtoffers. Op enig moment kom je dan ook bij de schutter of een van de schutters. Want jij weet niet hoeveel dat er op dat moment zijn. Want er is verschrikkelijk geschoten in dat winkelcentrum. Ik las het aan het begin voor meer dan 100 keer. Dus dat is echt krankzinnig veel. Had je gelijk het idee van dit is de schutter? Dat wist je natuurlijk ook al van je collega's. Die ligt waarschijnlijk daar.
Ja.
Werd hij in de buurt gevonden? Dat weet ik eigenlijk niet.
Albert Heijn onder de kassa. Werd me meteen verteld, hè. Kijk, je gaat eerst zoveel mogelijk info ophalen. Je gaat niet naar binnen zonder info. Dus ik wist al waar welke slachtoffers zouden liggen. Ja. Ik wist al een beetje hoe het looppad was. En ik wist ook dat bij de Albert Heijn aan het einde ook een inuitgang was. Dus ik denk, ik loop met die technische regisseurs mee die daar al aan het werk waren. Hè. De lokale technische regisseurs. Hè. En hun heb ik gevraagd, kan ik er al in? Kan ik al kijken? Waar kan ik wel, waar kan ik niet lopen? Nemen jullie me mee? Dus die hadden al helemaal die hele plaats delict, hadden het al in zich opgenomen. En die zeiden dat hij lag bij de Albert Heijn en dat hij, want er waren een heleboel getuigen, en dat hij zich daardoor zijn hoofd had geschoten.
Zichzelf.
En dan moet je weten, hij had een Winchester semi-automaat geweer, had hij. En er zijn 5 magazijnen gevonden, want hij liep te schieten leeg. En er gaan er 25 in zijn magazijn, leeg, hup, ander magazijn erin. Magazijn weggooien. En zo liep hij door het winkelcentrum heen. Zijn hele tour heeft niet meer dan 3,5 minuut geduurd. Niet meer dan 3,5 minuut, want waar de beelden hadden we. Ja. Dan kom je op een gegeven moment bij hem. En dan is bij hem had ik nog beangstigde mut. Dat ik denk, hij is zometeen geboobietrapt, weet je.
Oh.
Mensen die dat doen, die hebben toch ergens een afwijking. Dus,
als je was bang dat hij misschien explosieven aan zijn lichaam
dus,
had genomen.
Dus explosieve experts erbij gehaald. Ik had 2 jongens in het team die explosieve expert waren. Die zeiden, John, we kunnen wachten, maar we kunnen het ook zelf doen. Ik zeg, jongens, als jullie zeker weten dat jullie hem scannen kunnen onderzoeken. Dus die hebben hem onderzocht. Toen vroeg ik, hoe is hij hier gekomen? Voertuig, is hij afgezet? Of nee, hij is hier gekomen met een Mercedes. Die Mercedes zat buiten. Toen werd die Mercedes onderzocht. En toen kwam een briefie van dat winkelcentrum. Bommen geplaatst, daar bommen geplaatst. Toen lag alles stil. Hè? Dus eerst zit je volop in je piek. En je bent met van alles en nog wat bezig. En dan moet je een terugtrekkende beweging maken voor de veiligheid. Want wij wisten niet. Want volgens het briefje wat in zijn auto lag, had hij explosieven geplaatst. En in zijn auto en in, ik geloof, 3 andere winkelcentrums.
Dus toen schrok jij je wezenloos, kan ik me voorstellen.
Ja.
Weet je dan ook echt zo van, iedereen weg nu uit dit
natuurlijk
of niet?
Ja, op dat moment heb ik gewoon gezegd, jongens, prachtig dit allemaal. Maar nu allemaal op wegwezen. Veiligheid, allemaal wegwezen, allemaal eruit. En dat heet een explosieve verkennis, die zijn gekomen. Ja. En die heb ik eerst hun werk laten doen. Ik heb in contact gestaan met explosieve leiders die op de andere winkelcentrums deden. En ik heb net zo lang gewacht tot de boys van de explosieven zeiden, John, dit is veilig. En dat heeft als ik me goed kan herinneren, bijna 3 uur geduurd.
Zo.
Dus dan zit je midden in een piekbelasting. Dan is het met z'n allen is het er weer uit. Wat ik me kan herinneren is dat de laatste slachtoffer 's nachts om 3 uur naar buiten ging. En wij 's nachts om 3:30 naar huis reden. Ik woonde toen in Zandvoort. Ik geloof 4 uur geslapen hebben, 4,5 uur. En dan weer hup, eruit. En op de zondag het onderzoek afmaken.
En wanneer wisten jullie met zekerheid te zeggen dat er maar 1 schutter was geweest?
Dat kan je nooit zeggen op het moment zelf.
Nee.
Dat moet tactisch onderzoek gaan uitwijzen na afloop. En dat werd eigenlijk al vrij snel duidelijk. En dan, ja, maar dan krijg je natuurlijk de grote verbazingen. Hoe kan iemand die... Dit heet napleiten, niet natrappen. Hè?
Nee.
Maar dan komt wel de verbazing. Hè? Hoe kan nou iemand die al suicidaal was, die al opgenomen was in een GGZ-instelling, hoe kon zo iemand nou nog een wapenvergunning
krijgen? Maar er zijn ook hele onderzoeken naar geweest, toch, toen de tijd?
Met uitkomsten die...
Maar nog even terug naar jou, naar de inhoud van jouw werk. Hè? Want ik kan me zo voorstellen, jij moet die sporen moet je gaan samenstellen. Gaan zeggen, dat gaan we allemaal doen. Nou, en... hulsen, sporen natuurlijk op lichamen zelf. Wat zijn er nou op zo'n plaats delict in deze kwestie nog andere dingen waar jij dan zegt, nou, dat moet in beslag genomen worden, dat moet in beslag genomen, vrijgesteld worden?
Ik ben een oude verzamelaar, want iets wat ik niet kan plaatsen, neem ik in beslag.
Sowieso, ja.
En als ik het niet kan plaatsen op die... Als ik het kan plaatsen... Kijk, er lagen schoenen.
Maar dat zijn honderden items dus.
Ja, maar er lagen schoenen, er lagen tassen met boodschappen.
Ja, mensen waren natuurlijk in paniek gevlucht.
Dat ik ter plaatse aankwam... was de ambulance nog bezig, ambulancepersoneel... met eerste hulp te verlenen aan slachtoffers buiten. Maar je voorstelt, het was 1 grote chaos. Het was 1 bende. Was
en hoe
het.
Zorg je dan dat je daar doorheen kijkt... en zeg maar die sporen veiligstelt? En los van hulsen, dat is vrij evident. Maar...
Nee, maar op het moment dat alles eruit is... dus dat de hulpverlening klaar is, maak je de knip... Ja. En dan gaat het naar de politie. Ja. En dan is het zaak om als leidinggevende te zorgen... dat er niemand meer in die gangen loopt. Nee. Dat je afspraken maakt. Jongens, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar er gaat niemand, maar er ook niemand, door die deur heen. Want als die deur weer open gaat... en er leggen van mij 5, 6 collega's op hun knieën de vloer te onderzoeken... en er staat ineens iemand achter hun of zo. Weet je, je moet zorgen voor op dat moment voor veiligheid voor je medewerkers. Ja. En hoe kan je dat doen? Door te zorgen dat die PD plaatselijk zo wordt afgezet. Ze hebben allemaal mijn telefoonnummer. Dus ik zeg, op het moment dat er wat is, ga je mij bellen. En dan kom je naar mij toe. En alles wat forensisch is, ga ik regelen. Maar niemand gaat meer naar binnen.
Ja. Hoe lang gaat jouw werk nog door? Want ik neem aan dat, kijk, de informatiebehoefte van zo'n onderzoek is natuurlijk gigantisch. Hè? Ja. Dus jij, en wat wil iedereen? Processen verbaal. Ja. Wat heb je gevonden, John? Ja. Ik moet dat hebben, ik moet dit hebben. Dus dat is... ik ben ook wel eens rechercheurs tegengekomen... niet lang na dat er een liquidatie geweest. Want die mensen, die lopen op hun tandvlees op. Dat is krankzinnig wat die voor werk die moeten verzetten... in hele korte tijd. Hoe kan je daar iets over zeggen, hoe dat gaat?
De eerste 72 uur hè, zijn het belangrijkste van een rechercheonderzoek. Dat bepaalt of iets wel of niet snel op de plank terechtkomt. Het gouden uur, hè, zo noemen wij dat dan... Dat is dat je direct informatie moet gaan verzamelen. Dat moet je een inzicht gaan geven aan hoeveel sporenmateriaal er eventueel zou kunnen zijn... en hoeveel informatie er dan is.
Wat bedoel je, tactische informatie?
Ja. Ja. Ja, want op het moment dat ik daar al die dingen doe... doe ik dat allemaal met de LPD, met de leiderplaats delict. Ik voed hem direct met mijn info en ik verwacht van hem... dat hij info van buiten heeft die voor mij van belang is voor de binnenring... Dus dat is een samenspel. Op die dag had ik de mazzel, want de leider plaatste ik dat de recherche... die had een collega bij hem die ging inwerken. Moet je je voorstellen.
Dus je had er 2?
Ja, ik had er 2. Maar mijn probleem is altijd... de hele wereld wil alles van je weten. Je moet mensen moet je aansturen. Je telefoon die zit gewoon die zit geplakt aan je oor. Maar dan verwachten ze ook nog dat ik dus mijn journaal bijhoud, hè. En daar zijn advocaten altijd gek op. Hè?
Ja,
op
een, vastleggen, soms vastleggen.
Op een journaal. Dat kon ik dus niet. Dus ik sprak af met de tweede LPD die erbij was. Ik zeg, luister. Want hij vroeg of hij mee mocht lopen. En als ik, natuurlijk, ja, jongen, prima.
Jij legt alles vast.
Juist. Ik zeg, maar jij gaat alles vastleggen. Ik zeg, en wat jij allemaal vast hebt gelegd, dat gaat ook naar mij toe.
En eigenlijk, wat natuurlijk eigenlijk hier natuurlijk misschien wel wrang aan is, is je verzamelt... eigenlijk al dat bewijs in aanloop naar een strafzaak.
Ja, maar dan heb je alles en dan ga je keuzes maken.
Wat je daadwerkelijk gaat onderzoeken.
Juist. Ja. Want beter mee verlegen dan onverlegen.
Ja.
Ik had een bijnaampje hier in het korps in Amsterdam. Hè. Dat was een opa-onderzoek. En dat noemden ze een overdreven pelonderzoek.
Okay.
Ja. Want ik stond erom bekend dat ik, nou, ik nam bijna alles mee.
Ja, ja.
Want ik heb dat al 10 keren meegemaakt in mijn carrière. Dat mensen denken van, kijk, die klootzak, die moet weer een pak yoghurt meenemen. En nou in één, dat blijkt dan toch. Hè, dat 2 minuten ervoor, hè, een marswikkeltje. Een hartstikke leuk.
Ja, maar het kan ook. Ik heb al zaken gehad waarbij men zeg maar na een geweldsdelict of een schietpartij in een woning dat men voor eens onderzoek deed en dat men dan 2 dagen een keer terugging en dat ze daarna pas een kogel vonden na 2 dagen die gewoon heel erg relevant was.
Dan zou ik me kapot gaan.
Ja, maar het gebeurt wel, hoor.
Ja, 100%. Ja. Maar overal worden er natuurlijk fouten gemaakt. Maar
waarom? Ja, maar daarom is het zo van belang. Zeg
ja, maar waarom ik het eigenlijk aanhaal ook is dat er in deze zaak ben je dus al de bewijzen aan het verzamelen al en de dader. Ja, die ligt niet op een kerkhof, maar die ligt in het mortuarium, want die heeft zichzelf van het leven beroofd.
Maar we willen zeker weten dat het geen mededaders zijn.
Nee.
Geen medeplichtigen zijn. En die hulzen, als ik uit mijn hoofd zeg, goed, volgens mij een 107.
Allemaal DNA-onderzoek.
Allemaal DNA-onderzoek. En waarom? Vreemd DNA. Ik ben benieuwd naar vreemd DNA.
Wat is vreemd DNA? Sorry, dat die term kan
niet. Niet van de,
verdachte die zichzelf van het leven beroofd
juist.
Heeft. Ja.
Ja. Dan wordt het NFI wordt daar niet gelukkig van. Want dat was in een periode dat je als Amsterdam per maand 12 sporen kon aanvragen. Hey. Want er zat een kwotum op. Ja, dus dan moest ik al mijn collega's in het land afbellen. Hey, hoeveel sporen heb jij nog tegen? Of wat is jouw kwotum deze maand nog? Ja, ik mag er nog 7 inleveren.
Je quota ga je inkopen bij anderen.
Net een onderhandelaar.
Ja. Uiteindelijk blijkt dan dat inderdaad Tristan van der Vlis de schutter is geweest. En
De enige schutter.
Ja, de lone wolf.
Ja, dan is er geen strafrechtelijk onderzoek. En dan is er ook geen rechtszaak. Nee. En dat is natuurlijk voor nabestaanden en slachtoffers... is dat heel onbevredigend. Want die kunnen eigenlijk nergens een feitenrelaas horen. Die kunnen niemand ter verantwoording roepen. Dat is afgrijzelijk. Heb jij het?
Nou ja, ik bedoel, dat maak je natuurlijk wel vrij... Dat komt geregeld voor. Alleen, ik kan me zo voorstellen dat... Kijk, jullie hebben natuurlijk wel bevindingen gedaan. En jullie hebben een scenario vastgelegd.
Zeker.
Ik kan me toch wel zo voorstellen dat los dat er geen rechter meer aan te pas komt... dat wel overgebracht wordt aan bijvoorbeeld nabestaanden en slachtoffers. Of gebeurt dat helemaal niet?
Er wordt sowieso een procesverbaal van opgemaakt.
Ja.
Sowieso. Dan is het maar net aan het TGO. Wat hun op dat moment...
Ja, team grootschalige opsporing. Ja,
team grootschalige...
Onderzoek, hè? Onderzoek is het trouwens, ja.
Team grootschalige onderzoeken, ja.
Je dacht bijna dat je van zijn belletje af was.
Ja. Nou, ik twijfel of ik dat belletje gewoon even naar links zou verplaatsen.
Ja, ja. Niet rommelen met de sporen. Goed, ja.
Dat ligt eraan. Als de behoefte heel groot is, dan doe je dat naar de nabestaanden toe, doe je dat veel eerder.
Ja.
En daar zijn de familieregisseurs mee bezig. Familieregisseurs die hebben altijd contact met de nabestaanden. En dat is ook een aparte tak van sport.
Maar ik denk wat Wouter eigenlijk vraagt, maakt dat voor jou je werk anders op het moment dat er dus inderdaad geen... Hè, dat jouw bevindingen geen rol gaan spelen in de rechtszaak, omdat die rechtszaak er niet is?
Nee, totaal niet.
Maakt het voor
niet
nee. Nee. Ben je nog beter... Als je voor er komt wel een rechtszaak, hè? Niet in deze zaak. Ben je daar... kijk je dan mee? Ik bedoel, hou je jezelf op de hoogte van wat er in die rechtszaak
bij
gebeurt?
Bij sommige zaken zeker en bij sommige niet. Want, weet je, ik probeer Amsterdam te mijden. Jullie moeten zo nodig in Amsterdam gaan zitten, dus ik word uitgenodigd.
Oh, überhaupt als plaats? Ja. Okay.
Kijk, ik rijd hier naartoe en dan rijd ik langs café Jong Zuid en dan heb ik een liquidatie Robert Knufman. En dan rijd ik hier op de Ruislokade. Kijk,
voor jou is eigenlijk Amsterdam 1 grote plaatselijk.
Ja, het liefst kom ik hier niet meer.
Oh, is dat echt zo?
Ja.
Ik heb wel eens een andere regisseur gesproken en die vertelde... Ja, als ik met mijn vrouw ga winkelen, dan ik hou niet van mee de winkel in gaan. Nou, dat klonk heel herkenbaar. Ja. En dan blijf ik altijd buiten staan. En dan ga ik altijd, denk ik, oh ja, dat was die ene zaak. En dan ga ik altijd kijken of ik nog wat zie.
Ja, maar dat vind ik nog iets anders. Kijk, dat heb ik namelijk zelf ook als advocaat ook wel. Als ik op plekken kom waar strafzaken heb gespeeld die ik behandeld heb. Maar jij zegt, ik wil eigenlijk niet meer naar Amsterdam komen vanwege die gedachte.
Ja.
Dat vind ik best wel heftig, John.
Omdat als ik in Amsterdam ben... Kijk, al die zaken heb ik niet spontaan paraat en daar denk ik niet aan. Maar totdat je het ziet, dan gaat er weer een luikje open. Dat heb jij ook. Als jij ergens iets hebt meegemaakt in een zaak, dan denk je eraan. Alleen, ik heb PTSS opgelopen. Ja. En ik krijg van sommige zaken krijg ik dan weer een herbeleving. Dus dan heb je kans dat mijn vrouw me 's nachts weer een schop in mijn rug moet geven. Want dan leg ik de trappel in mijn bed. Dan ben ik helemaal bezweet. En dan ben ik gewoon... Kijk, en met herbelevingen, dat ruik je ook. Hè? Als je niet weet wat PTSS is, hè, dan ken je er ook geen voor. Ik had er vroeger ook geen voorstelling bij. Dan denk ik, doe me nou lol, zeg ik. Kom op, man. Verman je nou even.
Ja, niet zo zielig doen.
Ja. Ja. Maar ik kan je vertellen nu als ervaringsdeskundige PTSS. Dat, kijk, voor 98%, PTSS gaat nooit bij je weg. Dan ga je mee dood. Voor 98% heb ik het allemaal een plek kunnen geven. Ik ben behandeld, EMDR-therapie gehad. Dat is het balkie en terugbrengen naar het moment. En huilbuien. Dus ik ben nu redelijk opgeknapt, maar ik heb de onderkant van het bestaan gezien. En waarom? Omdat vroeger, heel vroeger... Ik ben iets ouder dan jullie, maar vroeger had je een liedje dat er was van Sjaak Herp. Want een man mag niet huilen. Ja. Deze jongen zit bij de TOHD, die heeft zijn eerste grote onderzoek gehad. Die zit daar vol van. En elke dag hadden we een briefing. En in die briefing ga ik vertellen wat ik had meegemaakt. Daar gaan gewoon een mannetje of 15, die gaan gewoon zingen. Maar een man mag niet huilen.
Ja, er was totaal geen aandacht voor vanuit de politie.
Met andere woorden, hey pel, haal je gewoon je bek, joh, doe dan gewoon doe je ding.
Hoorde ik eigenlijk bijna van, we hadden niet in Amsterdam moeten uitnodigen. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap het. Maar, en bij mij komt er dan gelijk weer een verjaardagsvraag in me opborrelen. Je bent nu met pensioen en als je daar dan op terugkijkt, want dan heb je dus ook een hele hoge prijs betaald. Ja. Een emotioneel is een hele hoge prijs. Was dat het waard?
Ja.
Dat vind je wel?
Ja. Ja, sterker nog, als ik het over zou mogen doen, zou ik het weer doen. Omdat het zo waardevol is dat je dit soort onderzoeken... Mag, hè? Niet moet, hè? Ik bedoel, niemand heeft tegen mij gezegd dat ik dat moet gaan doen. Maar dat je zo'n bijdrage mag leveren, hè? Hier aan de maatschappij en aan de slachtoffers. Kijk, waar ik ook moeite mee had was... Ja, jongens, crimineel, ze ruimen elkaar lekker op. Dan denk ik, hey, wacht nou even, joh. Die hebben vader, een moeder, een broer, een zuster. Doe eens een beetje menselijk, joh.
Hey, en als jij nu... Nou, je hebt vandaag verteld over die afgrijzelijke schietpartij daar in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Als jij daar nu op die zaak terugkijkt, wat is dat het gevoel wat dat bij jou oproept?
Daar hou ik een heel goed gevoel in over, omdat ik voor mijn belevenis, voor mijn medewerkers daar een heleboel te kunnen betekenen. En ik heb daar ook best wel een paar conflictjes gehad. Een klein voorbeeldje, die slachtoffers, normaal de procedure is... Wordt afgevoerd, gaan het mortuarium. En in het mortuarium gaan we de identificatie doen. Maar er zit wel druk op. Er zit mediadruk op. Er zit druk op van de nabestaanden.
Ja, iedereen wil weten, is mijn geliefde daar neergeschoten?
Is toch eerlijk? Want ik koppel het eerst altijd naar mezelf terug. En toen had ik een dispuutje met de identificatiecomponent. Want die zei daarna, John, slachtoffers afvoeren mortuarium. Want dat was inmiddels al heel laat in de nacht. En daar doen we de identificatie wel. Ik zeg, nou, ik heb nog nieuws voor jullie. Ik zeg, dat gaan we niet doen. We gaan van de procedure afwijken. Ik heb altijd geleerd, als je het kan uitleggen en weerleggen... jongen, procedure aan de kant laten. Want dat houdt in dat je al die nabestaanden... nog een extra nacht erbij gaat geven. Ja. Op de dag is er geschoten. De avond is nog niet... Luister, ik zeg, hoeveel mensen worden er hier al in Alphen aan de Rijn... vermist van in de 80 in een rolstoel met een kunstbeen? Dus je hebt toch niet altijd de 110% identificatie nodig. Ja,
mensen zijn naar boodschappen doen, ze hebben misschien wel pinpassen bij zich en van alles.
Een trouwring waar wat in staat. Die man die buiten lag uit Syrië, die was al geïdentificeerd door zijn familie. Ja. Ja, ja. Die familie belde de politie al. Dat is... Weet je, dan moet je ook dus... even bij mediagevoelige zaken, vind ik, moet je even denken aan het instituut de politie en aan de burgers.
Maar jij vindt dus dat je bij deze zaak, deze specifieke zaak... de schietpartij in Alphen aan de Rijn, daarin dus ook echt wel een verschil hebt kunnen maken?
Dat hoop ik wel, ja.
En dat geeft je dan bevrediging uiteindelijk, ondanks de verschrikking die daar heeft plaatsgevonden.
Ja. John Pell, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. En ik heb begrepen dat jij binnenkort zelf ook een podcast gaat doen.
Dankjewel. Met Marcel van de Ven.
Ja, die kennen we wel.
Het boek De Kooi.
Ja. Ja, ik heb Marcel van de Ven niet, hoor.
Dus... Jawel, nee, meneer, dat is een bekende politieman. Die heeft ook een televisieprogramma waarin ze mensen eigenlijk opsporen.
Ja, met Marcel gaan we zijn we nu bezig om podcasten neer te gaan zetten. Zijn boek, helaas 50.000. Mijn boekie, helaas net 10.000.
Dus sporen liggen niet, mensen.
Ik heb nog een appeltje te schillen met hem.
Maar waar gaat die podcast over dan? Ik bedoel, dan moet je het ook een beetje verkopen hier.
Nou, die podcast gaat erover dat... een heleboel podcasten gaan over wat alle mensen allemaal gezien hebben en gehoord hebben. Waarvan het ons nou eens leuk lijkt, doe eens nou eens vanaf de andere kant. Doe nou eens een podcast voor mensen die met een poot in de klei hebben gestaan. Want wat wij niet van elkaar wisten, is dat we ook... Want hij zat bij DSI. Dus dat hij was undercover, zeg maar.
De dienst speciale interventies van de politie.
Veelal plaatsen van afluisterapparatuur en zo. Dus hij heeft in onderzoeken geacteerd, wat ik nooit geweten heb, waarbij ik geacteerd heb. Oh, en waar hij in het stuk daarvoor plaatsingen deed in auto's, in woningen, in caravans.
Nou, als nou blijkt dat ik in één van die zaken als advocaat heb opgetreden, mag ik dan als gast komen?
Deal.
Goed.
Deal.
Dit was een aanpleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips en vragen kunt u sturen naar napleiten@kortimedia.nl. En Kortie schrijf je met een C. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.